Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het tweede hoofdstuk, en daarvan de versen 10 en 14. 1 Korinthe 2, de versen 10 en 14. Daar spreekt het woord van de Heere al dus in vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het wonderenwerk van de Heilige Geest. In de eerste plaats, de Heilige Geest openbaart en verklaart het verborgene. In de tweede plaats, buiten en zonder de geest van Christus is er geen begrip voor de dingen Gods. Het is het wonderenwerk van de Heilige Geest. Hij openbaart en verklaart het verborgene. En zonder die geest van Christus is er geen begrip van de goddelijke dingen. Wat hebben wij toch nodig, geliefde gemeente, die Heilige Geest, waar we van hebben horen lezen en ook in de tekst weer hoorden en waarvan we ook gezongen hebben. Want al die woorden, dat zoeken van een toevlucht, van die rots, die zucht naar de levende God. En onder dat alles ook nog dat vertrouwen, gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Dat is toch alleen het werk van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die in ons bidt en zucht en de Heere dankt. Ach, buiten die Heilige Geest is alles even koud, dor en gevoelloos. Al is er nog zoveel plezier en lawaai. Maar er is niet de verborgen omgang met de Heer. Dat hebben wij niet van onszelf. Nu is er in deze brief, en in alle brieven, is sprake telkens weer bij de apostel dat die geest woont in de gemeente. Het lijkt zelfs hier en daar in het woord zo alsof de apostel de gemeente daarbij wil bepalen door ze te vragen: weet je niet dat de geest Gods bij u woont en in u woont? Wat is dat toch wonderlijk? Want je voelt aan dat je eigenlijk niet weet hoe je dat nou onder woorden zou moeten brengen. Aan de ene kant vind je in de brieven steeds weer dat vaste, dat zekere, want de geest woont bij de gemeente. En de andere kant zou je zeggen, ja, maar als de Heilige Geest toch woont, dan moet je dat toch weten. Kijk eens naar het Pinksterfeest. Die mensen begonnen in talen te spreken. Nee, maar dat weet je wel. Als de geest er is, dat weet je wel. Ja, en hoe komt dat dan dat je in de brieven, het is te breed terrein om daar nou allerlei teksten voorbij te halen, maar u kunt dat zelf wel eens over nakijken en nadenken, maar dan zeg je, komt dat nou dat blijkbaar niet verstaan wordt. En dat de apostelen daar telkens weer op wijzen. Denk erom, de geest woont. Die is uitgestort. Die is werkzaam in de gemeente. Terwijl wij eigenlijk verstandelijk zeggen, ja, maar dat moet je weten. Dan weet je toch als je de Heilige Geest ontvangt. En die mensen blijkbaar, die vergaten het. Dan zou je zeggen, ja, maar hoe kan dat toch? Is dan die Heilige Geest niet sterk genoeg? Werkt hij zo zwak dat je hem gewoon kunt vergeten? Of is het zo dat de zondaar er geen gebruik van maakt? Juist doordat hij het vergeet. Veel dingen zouden hier te noemen zijn. Eén ding wil ik eraan toevoegen. Zo loop je natuurlijk ook een beetje vast met. Ja. Kijk. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekt. Zeer gepast te weten. Maar ik kan het ook op zo'n manier naar voren brengen. Och, dat ik nou de Heilige Geest en is zou ontvangen. Alsof God zijn Heilige Geest niet uitgezonden heeft. He? Dat kan ook. Dat je op die manier praat, dat je zegt, ja, het zou wel anders zijn. Maar, ja, die geest, die is er niet. En als God me nou die geest maar gaf, en ja, dan zit daar ook weer een beschuldiging in aan het adres van Gods kant. Aan Gods kant. En we kunnen toch moeilijk de Heere de schuld geven. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Zo raakt de zondaar aan alle kanten zijn stuur kwijt. Hij weet het niet meer. In zijn bidden, in zijn vragen. In alles, hij weet het niet meer. Want aan de ene kant voelt hij goed aan, de schuld is niet bij de Heere. Hij zond wel milde regen op zijn bezwijkend erfenis neer. Hij heeft nooit gezegd, zoek me te vergeefs. Hij is geen land van uiterste droogte, nog een dorre woestijn. En dan komt hij weer bij zijn eigen terecht, ja, alles eigen schuld. Hij deed de Heilige Geest smarten aan. Daarom is hij hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. En dan toch weer voorwaarts met de beker. Die we gezongen hebben uit Psalm 119. Maar dan niet vanuit de beschuldiging, de heimelijke beschuldiging aan God, dat de Heere het niet doet. Maar met de ootmoedige erkentenis dat wij die geest onwaardig zijn. En dat wij elk een van zijn weldaden onwaardig zijn. Dat we tegen die Heilige Geest strijden en hem bedroeven en verdrieten. Om dan toch, zoals ik zei, door te mogen gaan. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Hoe arm en ellendig ook in onszelf. Telkens weer bij u is raad, bij u alleen. Paulus heeft geschreven, ik ga geen grote verbanden noemen, en de gemeente Korinthe hebben wel meerdere malen iets over gezegd, over die moderne stad. Paulus heeft geschreven over de wijsheid van God. Ja. Die wijsheid van God kan door de wijste mens niet bewonderd worden, nog geloofd worden. De wijze mens in zijn eigen wijsheid, dan is veel te wijs dan dat hij een evangelie van een kruis en van een lijdende en een stervende middelaar een man van smarten, dat hij daar iets in ziet. Nee, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Daar kun je toch niks van verwachten. En die is toch al lang dood. Waar is hij dan? Wat voel je ervan? Kortom, het is duidelijk geworden dat nog de Jood, nog de Griek de wijsheid van God kon vinden. Caiaphas zei: verstaat ge niet? Dat moet je hem horen. Verstaat ge niet? Met andere woorden, zijn jullie nou zo dom? Begrijpt u dan niet dat het beter is dat deze mens sterven, of dat het hele volk niet verloren gaat? Begrijpt u toch wel zeker? Dat was een wijze zet van hem, in zijn eigen ogen en in de ogen van de collega's. Die zeiden, dat is het. Beter die ene uit de weg dan dat hele volk besmet wordt door zo'n valse leer. Die man, die had het woord. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar hij begreep er niks van. Hij verstond er niets van. Hij doorzag het niet. Want indien ze het geweten hadden, zegt de apostel, zo zouden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De mens ligt vijandig, toegesloten voor God en voor het heilige evangelie. Dan is er nog wel plaats voor de wijsheid van deze wereld, voor de wijsgeer, voor de filosoof, voor allerlei stelsels, allerlei goden en godenzonen. Maar er is geen plaats voor de ware God en de echte Zoon van God. Daar zet zich de mens tegen af. Je zou natuurlijk kunnen vragen, ja, als dat zo is, hè, maar waar kom je dan terecht? In het wonder? Alleen bij het wonder? Alleen bij het wonder dat wat nou onmogelijk is, waar nou iedereen hier kan tegenover staan, dat toch gebeurt. Maar dan niet van benedenuit, van bovenuit. Paulus heeft heel de wijsheid van het vlees, van de wereld en van allerlei spitsvondige denkconstructies heeft hij allemaal opzij gekomen. Hij achtte alle dingen schade en drek. Dat is een kleinigheid. Hij had er wel eens gemak van dat hij meer talen kon spreken dan alle andere apostelen. Maar het was bijkomend. Hoofdzaak waar het om ging was bij de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus. Want hij had in zijn wijsheid en in zijn geleerdheid ook de Heer Jezus niet herkend, de verlosser. Terwijl het zijn dagelijks werk was om aan de voeten van Gamaliel onderwezen te worden uit de wet van Mozes, uit de geschriften, de psalmen en de profeten. En hij blies dreiging en moord tegen de volgelingen van de Heer Jezus. Toen hij dan ook op pad ging, door de Heilige Geest afgezonderd en gestuurd en bekwaam, toen zei hij: ik ben niet anders te weten dan de Heer Jezus Christus en die gekruist. Het gaat niet om de mooie woorden, om de bewegelijke woorden, om de mooie toespraken, maar het gaat om de boodschap. Want de mooie woorden doen het niet en de minder mooie woorden doen het ook niet. Alleen God doet. En als hij nou heeft vastgesteld, hè, dat de wereld in al haar zoeken toch altijd weer uitkwam bij zichzelf, bij het schepsel. En dat hij moest uitroepen, waar is nu de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker van deze eeuw? Brakel zei, in de hel. Ze zijn er niet uitgekomen. Ze zijn er niet uit, ze zijn niet bij God gekomen. Ze hebben niet gebogen voor de Heer Jezus Christus. Nee, het eindelijke resultaat was het schepsel eren boven de schepper die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Dan zou ook het geloof, het behoren bij het vertrouwen op, zou nooit een zaak kunnen zijn, mogen zijn van ik, maar altijd het wonder dat de Heere God dat kan, dat doet, dat werkt. Want wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Wat hebt u dat ge niet ontvangen? Of wat roept ge? Alsof het iets is van verdienste of een daad van het schepsel. Terwijl het alleen maar is God, goedheid en gave. Niemand van de overste deze wereld heeft het gekend. De verborgenheid. Niemand. Geen oog heeft het gezien. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Niemand heeft het bedacht. Hoe en waartoe de Heere de hemel heeft gescheurd en neergekomen is. Niemand. Maar, zegt hij, let wel, het slaat ook op de toekomst, hoor. Maar niet alleen op de toekomst van de toekomstige heerlijkheid. Niet alleen. Want die heerlijkheid wordt hier een weinig geopenbaard en verklaard. Maar nou zegt hij opeens, doch, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. God de Vader, die heeft door middel van de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat, heeft hij het geheim geopenbaard. Geopenbaard. Niet dat wij alles weten en dat wij God kunnen doorgronden, maar dat criterium, dat kruis, die middelaar, die priester, dat offer, dat van eeuwigheid bij God beslotene, dat heeft God naar zijn eenzijdig welbehagen willen openbaren. In de oude bedeling nog onder de schaduwen, maar in de nieuwe bedeling heeft hij de schaduwen veranderd in klaarheid. Dat wonderwerk van Gods verkiezende liefde in Christus Jezus, waarbij hij nou de waanwijze menigmaal voorbij gaat, hoewel het de Heer ook niet in de weg staat. Om het onedele en het onwijze en hetgeen niets is. Om die nou te helpen. Om het verachten waar wij de streep door deden, om dat op te raken. En om daaraan bekend te maken. De verborgenheid. Ja, maar. Ja, je kunt in de kerk zitten en nooit wat horen. Daarvoor moet je niet uit de kerk blijven, hoor. Ik zou haast zeggen, des te meer naar de kerk komen. Maar dat kan. Je kunt de Bijbel tot object maken van je verstand. En onderzoeken in de schriften. Dat is goed. Schriftonderzoeken is goed. En dat je, ja, met heel veel dingen op de hoogte bent. Achtergrondsinformatie. Het kan zelfs een vak zijn. Een vak zijn. Zoals een geschiedkundige, een historicus, altijd bezig is in de historie. Zo kun je bezig zijn met het woord van God. En toch, ziet ge nou wat ge ziet? Zei Filippus tegen de moorman. Doorzie je nu wat je ziet? Kijk je er doorheen, man? Zou wij zeggen. Verstaat ge ook wat ge leest? Hoe zou het kunnen? Als ik geen uitlegger heb. Ja, zeg je, maar toen kwam Filippus er nog bij en die heeft hem toch uit het woord onderwezen. Ja, maar in betoning des geestes. Dat de Heilige Geest erbij was. En dan zat de moorman gezegd. Ja, ik vind wel, ik heb nog nooit zoiets gehoord, maar begrijpen doe ik er niks van. Nee, dat, ja, dat is wel een mooi verhaal. Erg droevig, tragisch. Dat het zo afgelopen is. Maar verder was hij niet gekomen. Daarom vraagt Filippus, geloof je nou van harte? Je wilt er gedoopt worden, geloof je van harte? Om eens te kijken, hoe ver strekt het nou? Ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Toen daalden ze beide af in het water, zowel Filippus als de kameling. Hier staat nou een wonder. Dat kun je niet alleen samenbinden op dit boek. Ik weet, het woord van God is levend en krachtig. Maar je zult toch wel met me eens zijn dat wij zo dood zijn als een steen van onszelf. Je zult toch wel met me eens zijn dat levende en krachtige woord, dat kun je lezen. Je kunt je eigen dringen om het te lezen en nog eens te lezen. En je gaat net zo onbekommerd en onberoerd en koud weer verder. Zo is toch een mens? Je leest in de Handelingen meer dan eens. En de geest wrocht mede. Die deed mee. En dan zie je het wonder. En sommige geloofden. Of een menigte geloofden. De geest rocht mede. Ik weet wel, je mag woord en geest niet uit elkaar trekken. Want de Heer heeft zijn geest beloofd bij zijn woord. Maar dat is niet een automatisme. Dit woord, laat ik het zo zeggen, dit papier, dit is de geest niet. Hier wordt ons verteld wie God is en Christus is en wat de geest doet. Dat wordt ons hier verteld. Wij kunnen niet zeggen, nou heb ik de Heilige Geest op zak. Nou heb ik Jezus in mijn zak. Als je zo'n Bijbeltje in je zak steekt. Hoe dierbaar dat het woord van God ook is. Ja, door de Heilige Geest. Door God die zich daaraan verbonden heeft. Daarom. Nou is God gekomen. In Christus. Dat hielp ook al niet, zou je zeggen. Nee. De mensen gingen vaak weg. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Nee, heren. Daar heb je het wonder. Wie zeg jij dat ik ben? Petrus zei de medenamens, de anderen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar heb ik. Oh, God heeft het ons geopenbaard. Petrus, dat weet je niet van je eigen. Niet uit vlees en bloed. Maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft het je gegeven. Die heeft je dat gegeven. Daar stuit de Heer opeens op het werk des Vaders door de Heilige Geest in het hart van Petrus. Nou, je kan toch niet zeggen dat die Petrus nou zo wijs was in de dingen van Gods Koninkrijk al. Dat hij nou zo'n inzicht had in de verborgenheden van de lijdende en stervende Heere en zaligmaker. Het was openbaring. Openbaring en verklaring in zijn hart. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik hoop dat je niet het verkeerd uitlegt. Dat je nou denkt, ja, dat woord, zie je wel, dat woord, ik heb altijd dat gedacht hoor. Hij heeft het wel over dat woord. Ja, nee, dat verandert niet hoor. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Maar ik wil juist wijzen op het wonder. Dat woord waarin een mens kan lezen en studeren en onthouden en zoeken enzovoort. Daar komt hij mee om. Tenzij hij het ons openbaar. Dit is toch de openbaring? Ja, dit is een bijzondere openbaring, het woord van God. Dat is de bijzondere openbaring. Nou, dan er hoeft er niks meer bij. Hier hoeft niks meer bij. Alles staat erin. Maar kun je dan door dit boek op je ogen te houden, kun je daarmee je ogen openen? Kun je zeggen, ja, nou zie ik. De Bijbel zo voor mijn ogen houdt, ja hoor. Dat gaat toch niet, hè? Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw woord. Alleen door u geeft mijn lamp haar licht. De Bijbel staat toch vol met smekingen tot de levende God. Heere, ontdek toch mijn ogen alstublieft. Want uw woord is waar, volkomen. Maar ik ben zo dood en zo hard en zo ongevoelig. God heeft het ons geopenbaard. Door de Heilige Geest. Openbaring is zo'n geweldig woord als je erover denkt. Het doet denken aan geboren worden. Aan baren. Aan openen. Aan ontsluiten. Het doet denken aan iets wat tevoorschijn komt. Waar je misschien wel een voorstelling van had. Zou het zus of zo. Ja, toch. Je wist het niet. Ergens wist je het niet. Al wist je het wel, toch wist je het niet. Maar nou wordt het geopenbaard. En nou hoor je. Nou hoor je. Je kan 100 keer gehoord hebben dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan zeggen, nou daar hou ik het maar bij. Nou, dat is goed. Waar ben je nou een zondaar? Geloof je dat nou werkelijk? Of is dat net zoiets, ik hou het maar bij de beeld. Bij de weersverwachting. Die is nog minder betrouwbaar natuurlijk, maar goed. Je hebt mensen, ik hou me maar dieren, ik hou me maar daar, ik hou me... Ja. Ik zou willen zeggen... Raak je er wel eens van ondersteboven? Word je er wel eens blij van? Of bedroefd? Dat je zegt, ach Heere God, dat heb ik nou zoveel keer gehoord en ik heb het nog nooit gehoord en nou hoor ik het. Ja, nou zie ik. Al is het misschien nog vaag en schemerig, Dan lijkt het wel een mens op bomen. En dan zie ik. Of dat je zegt, ik heb altijd gedacht dat ik zag en nou zie ik niet. Ik ben blind. Ja, je weet wel, ik heb het pas nog aangehaald van die zuster Schouten van de Velde. Die zei, ja, altijd maar ik moet het weten. Hier moet ik het weten. Ja, maar toen ze ging sterven, toen zei de Heer tegen de vrees niet geloof alleenlijk. Toen zei ze, oh, heb ik nou zoveel keer gehoord. En niks begrepen. Hier ligt het. Vrees niet geloof alleenlijk. Geef je maar over aan die dierbare heren en zaligmaker. En ze zei ook, de Heer is bij me. De Heer is bij me. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Zeg, ja, wat is dat nou? Je met al je praten en redeneren bij wijze van spreken, kun je een mens er niet uit zijn eigen kooitje uithalen. Je mag het eens een keer proberen, maar tenslotte begin je er al niet meer aan. Joh, dat heeft geen zin, al dat praten heeft geen zin. Ja hoor, het is goed hoor. Het is goed. Waarom? Omdat je tot in diepst van je ziel voelt, dat kan de Heer alleen. Dat kan de Heer alleen. Ja, maar je wil de Heer toch niet de schuld geven? Wel nee, het is onze eigen schuld. Maar hoe kom ik van mijn eigen schuld af? In de constatering van dat het allemaal mijn eigen schuld is. Daar ben ik ook weer niet mee zalig. Dat voel je wel aan. Hoe kom ik van mijn eigen schuld af? Als ik het moet dragen, mijn eigen schuld. Dan verzink ik. Maar ene weg dat de Heer ook die eigen schuld van mij voor zijn rekening zou willen nemen. Dan is het goed. God heeft het ons geopenbaard. Dan sluit hij zijn eigen bij in en alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Waar die aan schrijft, aan de gemeente te Korinthe. Zie je nou eigenlijk dat de kennis van God en van de zaligmaker berust op openbaring? Dit is openbaring. En verklaring. Dat hij het ons verklaart. Zoals de Heere Jezus nou die Samaritaanse vrouw langzaam aan onderwees en steeds dichter op haar aankwam. Zo hebben wij ook de Heilige Geest nodig dat hij ons onderwijst. Hen die dwalen, brengend in het rechte spoor. En nogmaals, vat het niet op als minachting voor het woord, maar vat het op uit minachting voor onszelf. Voor onszelf. Dat we zo dood zijn en niet te verontschuldigen. Kinderen, je kunt soms 5 of 10 jaar of 20 jaar erbij zijn. En hij heeft toch nooit aangesproken. Ben je bent wel aangesproken geworden. Je hebt je oren wel toegestopt. Je hebt zitten spelen, zitten tekenen in de kerk en noem maar op. En gezegd, nou ik vind het veel te moeilijk hoor. Begrijp er toch niks van. Kan best allemaal waar zijn. En opeens kan de Heilige Geest horen. Je laten horen dat je de boodschap hoort. Van die ene naam die onder de hemel gegeven is. God heeft het ons geopenbaard. Niemand, het is in geen mensaard opgekomen. Wij zijn ook niet in de hemel wezen kijken. Niemand wist het. Maar de Heilige Geest. Want dat is een onderzoekende geest die onderzoekt de diepte Gods. Hij is nogal wetend, die Heilige Geest. Ja, maar dat is zijn geaardheid om altijd bezig te zijn in de diepten Gods. Dat is voor ons een onbetreedbaar terrein, dat de diepte Gods zijn. Maar laat ik het dan zo samenvatten. Wat zouden wij weten van dat eeuwige welbehagen Gods, die eenzijdige liefde Gods, Die eenzijdige verkiezende liefde, die trouw, zou wij daarvan weten? Men zit er wel eens over te babbelen, maar dat zegt niks. Zo kun je overal over praten. Maar wat zouden wij daar nou van weten, innerlijk, persoonlijk? Uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. Hoe zouden wij daar nou komen? Als de geest die in die diepte van God gekeken heeft, die ermee bezig geweest is, als die het ons niet verklaarde, als die het ons niet door middel van het woord influisterde, zodat het, ja, niet altijd bij je bewustzijn, maar toch de momenten in je leven dat je zegt, wat een eeuwig wonder. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, want dan lag ik al in de hel. Maar des ontfermende Gods, hij alleen. Hoe zou je daar nou bij kunnen komen? Hoe zou je nou ooit eens verblijd mogen lachen? En ik bedoel niet het lachen waarvan de wijze man zegt dat het onzinnig is. Maar een lachen zoals Sarah bij Isaac. De Heer heeft mij een lachen gemaakt. Spring op van vreugd. Verhef zijn lof. Die daar hij woont in het hemel of een vader is der wezen. Hoe zou je daartoe komen? Als de Heilige Geest, als de geest der blijdschap en der verheuging niet in uw bouwvallige woning binnenkwam en het licht aandraakt. De gordijnen wegschuift van onze duistere zielen. Het woord is wel leven, maar ik ben die duisterling. Met de gordijnen potdicht en de vensters en alles bij elkaar. En ik kan nog erbij lezen ook en erbij praten ook. Maar ik kan niet blij zijn. En ik kan ook niet bedroefd zijn. Schraag op uw spoor. Mijn wankelende gangen, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Huichelaars, die kunnen alles tevoorschijn halen. Berouw. Oh man, tranen emmers vol. Van alles hoor. Geloof. Wat heeft nou een zondaar? Nee hoor. Mij door uw geest waar wijsheid leert, komt de Heilige Geest. Die doet de gordijnen eens open, ja. Open. Al staan we eraan te hangen aan die gordijnen om ze maar dicht te houden. Want wij kunnen niet tegen het licht. Open. Want openbaar maakt is licht. Dan zie je de stofwolken. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want die geest Gods die onderzoekt de diepte Gods, die weet ervan. Die is erbij betrokken. Die neemt het uit. Christus om het ons te verkondigen. Ja, zo zou je kunnen zeggen, ben je wel eens bedroefd? Ben je wel eens blij? Dat zijn dingen die je innerlijk raken. Je leest ook in de schrift, het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Nou ja, dan kan er ook heel wat zeggen, ze. Oh, wat kan die man mooi preken? In Nazareth zei ze, zeldzaam, wie zo nooit gehoord. Ja, nou moet hij eens wat doen. Nou wordt het tijd dat hij eens wat doet. Een wondertje, een groot wonder. We zijn hier niet voor niks gekomen. Kijk, daar komt de mens tevoorschijn. Maar goed, ze vonden het een mooi preek hoor. Dat ernstige, eerlijke, oprechte gezicht van de middelaar zagen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ze gaven hem alle getuigen. Hij kon wel een beroep verwachten van Nazareth. Maar toen de Heer Jezus verder ging. Och. Zie, daarom zei ik. De geest onderzoekt alle dingen. Die doet het. Die leert ons, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij uw vergeving, hoe kom je eraan? Ja, het staat in de Bijbel, ja, dat weet ik wel. Maar hoe komt het dan dat iedereen niet blij is als hij de Bijbel onder de ogen krijgt? Dat er vergeving is. Ja, omdat wij dode schepselen zijn. Daarom dringt het geen eens door en we geloven het geen eens. Maar als de geest nou de gordijn is opentrekt. Maar bij u is vergeving. Voor zo één, heren. Voor zo één. Die altijd zijn best gedaan heeft en nog om in de hel te komen. Daar komt het op neer. Dan krijg je gewoon een walging van alles wat je gezegd hebt in het verleden en in het heden. Een walging. Dan zeg je, Heer, vergeef het maar alsjeblieft. Ik heb als een koude, kille vechtjas ben ik bezig geweest met uw woord. Als een hart onwedergeboren schepsel, zo ben ik. Vergeef toch alsjeblieft. Omdat de geest komt uit de diepte van het welbehagen Gods. Komt uit het wonder dat de hemel gescheurd is. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om nou zondaren zalig te maken. Daarom denk ik altijd, tenminste dat is natuurlijk strikt persoonlijk iets, als je bij van die akelige figuurtjes komt. Hè, die heb je in het kerkelijke leven ook. Hè. Mensen zonder, met weinig pit. Met weinig stuur. Met veel bedriegelijkheden. En noem maar op. Dan denk ik vaak, ja, dat is nou net de figuur. Niet dat hij het verdiend heeft, hoor. Niet dat hij het verdiend heeft, maar voor de genade. Hè? Ja. Geen pretenties, niet al te veel pretenties meer. Nee, want ik heb toch alles erdoor gebracht en al nog allemaal niks. Ja. Dan haalt een godsdienstig mens, die niet wederom geboren is, die haalt daar zijn schouders over op, want dan vindt hij maar gek te praat. Dan zie je, ja, zeker. Zou je het wel willen? Zou je wel denken, hè? Nee hoor. Zo is het niet. Maar hij vergeet, we zijn er allemaal even ver vandaan, maar we zijn er allemaal ook even dichtbij. En de ellendige en de doodsbange, die is er nog dichterbij. Omdat God zo goed is. In Christus Jezus voor een slecht mens. En omdat wij doorgaans veel te goed en te braaf zijn in ons eigen oog. Om nou op te springen van vreugde dat hij de nooddruftig uit de drek verhoogt. Want ik zit op de troon. Hoe zouden wij nou iets weten van die borg en die middelen? Maar, zegt nou vers 14, de natuurlijke mens. Wat betekent dat? We zijn toch allemaal natuurlijke mensen? Tot op zekere hoogte wel, ja. We dragen al het beeld van de aardse tot onze doodsnik toe. Want het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijke. Maar nou wordt in het leven van die natuurlijke mens, wordt de Heilige Geest werkzaam. En door die werkzaamheid van de Heilige Geest, gaat hij geestelijke dingen onderscheiden. En dan staat er hier dat die natuurlijke mens die de geest niet heeft. De Heilige Geest niet. Die begrijpt niet de dingen die van de geest God zijn. De geestelijke dingen. Dat is gewoon een vreemde taal voor. Toe, kijk nou eens in je levensboek. Niet zo verstandelijk, niet zo intellectueel, niet zo, ja, daar heb ik begrip, dat, nee. Heb je wel eens gepraat met iemand? Op je werk, of met je buren, of met, weet ik wat. Ja. En dat per ongeluk terecht komt, of per ongeluk, maar het terecht komt op de dingen van Gods woord en van Gods koninkrijk. Heb je wel eens gemerkt? dat er totaal, maar dan ook totaal geen begrip en geen interesse voor is. Misschien nog wel interesse. Maar het is vreemd. Wat zegt, stel voor je gebruikt het woord priester, het woord verzoening, voldoening, gerechtigheid. Want dan denkt iedereen die denkt aan de derde wereld, of die denkt aan zijn werk wat niet helemaal zeep zit, of wat dan ook. Hè. We moesten elkaar maar meer vergeven en zo. Ja. Maar je voelt aan. Je kunt er eigenlijk niet over praten. Je mag het zeggen, maar over praten kun je niet. Je mag de boodschap brengen, maar je hoeft niet te twisten. Je hoeft geen ruzie te maken. Nee. Jezus Christus en die gekruisigd was de opdracht aan de apostel Paulus om die te verkondigen. En hij heeft ook getuigd. Maar door alles heen vind je het bewustzijn. God. De Heilige Geest. Die gegeven is. Die doet het. Kinderen, moet je zo denken. Ik zeg niet dat omdat wij in de kerk zitten, dat we het daarom hebben. Zo is het niet. Moet je eens kijken op school. Waar praat je over? Je hoeft niet altijd over geestelijke dingen te praten. Dat hoeft helemaal. Maar ik vraag u voor het aardig. Oh God, is er wel wat te praten? Of te zeggen. Of niet. Of is dat gewoon, ja, een taboe niet alleen, maar iets onwezenlijks. Die vragen dan met mijn vriendin over de kerk. Als ik toch tegen mijn vriend of mijn vriendin zou zeggen, ach joh, ik hoop en bid dat hij mij alles vergeeft, joh. Dan zeggen ze, ben je, wat scheelt eraan? Ben je niet goed bij je hoofd? Dan val je uit de boot. Je kan wel praten, natuurlijk, over alles. Het hoeven nog ineens altijd slechte dingen te zijn. Helemaal niet. Voor alles. Maar de natuurlijke mens, zonder de Heilige Geest, begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij vindt het gek. Het is leuk om eens een opmerking over te maken en eens een zegje over te doen. Maar dat het nou echt een onderdeel is van je leven. Je diepste hoop en verwachting. Dat die rotsteen, die God, dat die nou je ondergang wil beletten. Dat die je nou vasthoudt, al lig je in de hel en al val je in de put. Ja. Ja, maar er is geen plek voor. Dan ben je hoog bevoorrecht, hoor, als onder dat woord leven. Want dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Dat heeft hij beloofd. De Heer heeft het beloofd. Het is het middel, zegt hij, dat ik gebruik om zondaren te brengen door, tot het geloof. Door de Heilige Geest. Daar mogen we wel heel blij mee wezen. Maar toch weet je het bij je eigen vandaan. Natuurlijk, een mens begrijpt niet de dingen die des Geestes. Hij kan ze niet verstaan. Want ze moeten geestelijk onderscheiden, geestelijk beoordeeld worden, geestelijk aangevoeld worden. Je hebt de Heilige Geest nodig om te weten wat de Heilige Geest bedoelt. Je hebt de Heilige Geest nodig om blij te zijn met de boodschap van het Heil. Je hebt de Heilige Geest nodig voor een lichtstraaltje, schemering. God geopenbaard in het vlees. Die dierbare heren en zaligmaker aan het kruis. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Anders is het verhaal. Dan zeg je, ja, we kunnen niet om Jezus heen. Nee, we kunnen niet om Jezus heen, hoor. Nee, als we daar ook een beetje op mogen lijken. Ja, verder komt het niet. Een ander zegt, nou, ik vloek niet meer. Ik last hem niet meer, ik misbruik de naam van God niet. Nee, maar het blijft staan, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Dat kan niet anders. Want alleen als de Heilige Geest mij helpt, mij begeleidt, dan versta ik er iets van. Zou je dan de Heer niet vriendelijk bedanken als je er iets van mag begrijpen? Dit is geen intellectueel begrijpen dat wij de verborgenheden Gods begrijpen. Maar laat ik het zo noemen, dat we er blij mee worden gemaakt. En dan wel eens verdrietig zijn om ons eigen, om onze jammerlijke stand en staat van onszelf. Moet je eigenlijk niet zeggen, o Heere God, wat een rijkdom die ik niet besef. Als mijn ziel nog eens op mag springen van vreugde in de Heere, in de kerk. Als ik mijn ogen opwaarts mag heffen om op u te letten. Omdat u naar mij kijkt en op mij let, is dat niet een eeuwig wonder? Want het is toch zo, de natuurlijke mens begrijpt er niks van. Waar je komt, gaat of staat, dan ga je met duizenden mensen in een winkel. Zou er één bij zijn? We hoeven niet karig te denken. Je zit op je werk. Zou er één zijn die je verstaat? Je zit in de trein. Wirwar van mens. En opeens is daar die geest. Die spreekt tot je van verzoening. Van verlossing door het bloed. Is er iemand waar je het aan kwijt kan? Is dan geen wonder? Is dan geen eeuwig wonder van eenzijdige genade? Als je nou niet alleen met je verstand wat kunt redeneren, maar mag zeggen, ach, ik kan er ook niet blij mee wezen. Ik kan het ook niet lezen, ik kan het ook niet begrijpen. Maar God heeft het ons geopenbaard. En hij blijft doorgaan met alle dingen nieuw te maken. En ik hoop dat dat voor ons allemaal zo mag zijn. Geen een uitgezonderd. Dat we allemaal een moment krijgen. In de kerk zitten we al. Maar dat we horen. En dan zit je wel eens te slapen. Dat kan best zijn. Ik ook. Slapen meer in ons leven dan dat we wakker zijn. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat je toch mag zeggen. Dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd. Want dat is waar de geest komt. Is het elke keer weer een openbaring. Dat je zegt. Oh, er is hoop en er is verwachting. Er is uitkomst midden in de dood. Amen.